Ik dacht u vanavond eens mee te nemen naar Jeremia hoofdstuk 18. Het vreemde wat wij vanavond doen is eigenlijk het meest natuurlijke. Wij komen gewoon bij het bespreken van oud-testamentische profetieën terecht even in Jeremia 18. Dat is niet de gebruikelijke route, maar toch de meest natuurlijke. De gebruikelijke route loopt vanuit Romeinen 9. En dat is omdat de apostel Paulus in Romeinen 9 verwijst naar dit schriftgedeelte, dan wel het aanhaalt. In Romeinen 8 namelijk, 1 tot en met 8, maar uiteindelijk in Romeinen 8 wordt gezegd dat de gelovigen van vandaag de geest hebben ontvangen, de Heilige Geest, die voor de gelegenheid genoemd wordt de geest der zoonstelling. Nou ja, er staat in de Statenvertaling geest van de aanneming tot zonen, maar goed, of tot kinderen staat er zelfs. Maar dat weet u langzamerhand, hè? De geest der zoonstelling, en er staat dat de geest ons zou leiden naar die zoonstelling, en dat we die zoonstelling verwachten met lijdzaamheid, en dat we die zullen ontvangen ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam, want wij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus, comma, die tot zoon gesteld is, en waar wij mede-erfgenamen met Christus zijn, zouden ook wij tot zonen gesteld worden. Die waarheid is een betrekkelijk simpele, maar die is ook niet algemeen bekend. Men leest er gemakshalve ook wel overheen. En bovendien kent men die begrippen niet, hè. Daar ben ik de laatste jaren erg tegen opgelopen, mag ik wel zeggen. Zoonstelling is de aanstelling in het eerstgeboorterecht. Of zal ik het anders zeggen? De aanstelling in het eerstgeboorterecht, zoals we die kennen uit Genesis, dat is aanstelling tot zoon. Gaat over eerstgeboorterecht. Voor de rest worden zonen gewoon geboren. Dat staat er ook gewoonlijk, hè. En zij baarde hem een zoon, want hij wordt de erfgenaam niet van haar, maar van hem. Hij lijkt op haar, maar ze erft van hem. Zodat de erfenis nogal is verdwaald, in de Bijbel ook. En die zonen worden erven bij gelegenheid. En één uit de zonen, één uit de meerdere zonen namelijk, krijgt het eerstgeboorterecht voor zover het betreft zaken die niet verdeeld kunnen worden of mogen worden. En dat betreft dan eventueel koningschap en eventueel ook hoge priesterschap. En bovendien de titel, de naam. De eerstgeborene wordt sowieso hoofd van de familie. Dat zijn begrippen die wij al lang niet meer kennen in onze cultuur of wat er voor door moet gaan. Maar vooruit. En dan maakt het zo lastig om het uit te leggen. En als het uitgelegd is, dan hebben we dus gezegd dat wij met Christus tot zonen gesteld zullen worden. Namelijk, wij zullen met hem gemaakt worden tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Daar is hij mee bezig feitelijk. Maar de officiële zoonstelling is bij onze hemelvaart, om zo te zeggen, zoals dat bij de Heer Jezus ook zo was. Dat is ter gelegenheid dus van de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat op zich is al vrij onbekend, maar als het enkel bekend is, komt de volgende vraag. Die wordt niet gesteld in Romeinen 8, maar die vraag is wel degelijk de aanleiding tot Romeinen 9, 10 en 11, drie hoofdstukken. De vraag namelijk hoe het in vredesnaam mogelijk is dat de gemeente geroepen is tot zoonstelling, want daartoe was Israël geroepen en dat is nog nooit vervuld. Onder het motto, Israël is mijn zoon, Ephraim is mijn eerstgeborene. Israël is toch dat uitverkoren volk dat gesteld is boven de volkeren, staat aan het hoofd van de volkeren. Het volk dat de heidenen vertegenwoordigt bij God, maar belangrijker is waarschijnlijk zelfs andersom. Israël vertegenwoordigt God bij de heidenen, bij de volkeren. Dat is het uitverkoren volk, het koninklijke en priesterlijke volk. En het koninklijke en priesterlijke volk draagt de naam Israël. Vandaar dat het ook mogelijk is dat de gemeente als koninklijk priesterlijk volk de naam Israël draagt. Daar is niks moeilijks aan. Maar dan toch langs een andere route of zoiets. Het punt is juist dat van Israël gezegd wordt dat het als volk ongelovig is. bleek in ieder geval het Joodse volk. En daarna wordt gesproken over degenen die geloven, zalig geworden zijn uit geloof, die vrede bij God hebben en dat soort dingen meer. En die dus de geest van God hebben ontvangen, Romeinen hoofdstuk 8. En zij zijn geroepen tot zoonstelling. Maar hoe zit het dan met de belofte aan Israël? Is de gemeente dan Israël? Daar zit je dan mee. En dan gaat de apostel iets uitleggen. Maar de eerste versen van zijn uitleg, die worden meteen uit hun verband gerukt. Nou ja, in Genève gebeurde dat en daarna is het zo gebleven. Daar staat namelijk in Romeinen 9 dat de Israëlieten, vers 4, let op dat je niet zegt Joden. Hij kent het woord wel, hij heeft het hiervoor gebruikt in voorgaande hoofdstukken. Maar hij noemt het nou Israëlieten, dat is niet voor niks, hè. Maar hij zegt, ze zijn Israëlieten. Welker is de aanstelling tot zonen? Precies, maar dat is de term die hiervoor al gebruikt is in hoofdstuk 8, vers 15 en in vers 23. En de vraag is, hoezo? Dat is toch bestemd voor Israël? En Paulus zegt dan in Romeinen 9, vers 4, inderdaad, dat is voor Israël. Welke Israëlieten zijn, welker, of van wie, of voor wie is de zoonstelling en de heerlijkheid en de verbonden, dat is dus inclusief het nieuwe verbond, en de wetgeving en de dienst van God, dat is in de praktijk gewoon priesterschap, en de beloftenissen, welker zijn de vaders en uit welke Christus is zoveel het vlees aangaat, terwijl is God boven alle te prijzen in de eeuwigheid, doch niet alsof het woord Gods waren uitgevallen. Daar lijkt het namelijk op dat het woord Gods is uitgevallen. Populair gezegd dat God op zijn woord is teruggekomen. Of dat God zich niet houdt aan zijn woord. Want als aan ons zo'n stelling gegeven of beloofd wordt, terwijl het aan Israël eerder beloofd was, dan gaat er dus toch iets mis. Maar dan zegt de apostel, nee, want die zijn niet allen die uit Israël zijn, nog omdat ze Abrahams zaad zijn, zijn zij allen zonen. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden en niet in Ismaël. Hij geeft een voorbeeld. Er zijn er wel die van Israël, van Jacob, van Israël afstammen, die van naar het vlees Israëlieten zijn. Maar die toch, om een of andere reden, toch niet tot Israël gerekend kunnen of moeten worden. Want, zegt de apostel, het is maar niet alleen een kwestie van afstamming. Er is meer aan de hand. Maar dit soort verzen worden meteen misbruikt om de leer van uitverkiezing te onderbouwen. En de leer van uitverkiezing, die gaat niet eens over zo'n stelling. Die term kom je toch helemaal daarin niet tegen. Gaat over de vraag of iemand al of niet ooit behouden wordt. Laat staan dat het zou gaan over de positie van een volk als koninklijk en priesterlijk volk, als koninklijk priesterdom. Men is die begrippen namelijk allang kwijt en deze verse heeft men nodig om te komen tot een fatalistische leer die zegt, de mens kan er toch niks aan doen, God bepaalt toch alles. Je kan net zo goed hindoeïst worden, boeddhist, weet je veel wat, iets oosters in elk geval. Dat zijn fatalistische mensen, die leven maar aan en dat komt toch allemaal wel goed. En ze dragen dus geen verantwoordelijkheid. En zo schuift men die af. En feitelijk, dat is een belangrijk kenmerk van het Calvinisme. Je kan er toch niks aan doen. Ben je dan niet verantwoordelijk ergens voor? Ja, dat wel. Maar leidt het ergens toe? Nee, dat niet. Maar de apostel zegt, het is niet alleen een kwestie van afstamming, het zit ingewikkelder in elkaar. En dat het ingewikkeld wordt, ja, dat is natuurlijk nooit goed, mensen, want jullie weten allemaal, hè, christendom, en zeker evangelisch christendom, heeft van doen met of je wel happy voelt of zo, hè. Everybody happy, ja, dan is er niks aan de hand. Niet happy, dan heb je een preek nodig en dan ga je weer met een prettig gevoel ga je naar huis. Het was toch zo gezellig. En in andere kringen roept men dan, er was toch heerste zo'n goede geest. En anderen zeggen, er was duidelijk de salving van de geest en dat was het dan. Maar het mag niet ingewikkeld worden, het moet gewoon gezellig zijn. Dat is tegenwoordig zo, hè. Je moet er niet over hoeven nadenken. Het moet alleen maar een goed gevoel geven. En daarvoor heb je niet de Bijbel nodig, daar heb je tabletten voor. En Paulus haalt dan een schriftgedeelte aan in het Oude Testament die op deze kwestie volgens hem betrekking hebben. Begrijp je me niet verkeerd? Als volgens hem zo is, dan is het dus zo. Daar heeft er betrekking op. In de dagen van Jeremia zou een einde komen aan het Davidische koningshuis in Jeruzalem. In zijn dagen volgden een paar elkaar op in hoog tempo, uit het zaad van David. Gaat zo snel dat de generaties niet kunnen bijhouden, zodat de laatste generatie zelfs, of de laatste koning zelfs een generatie teruggrijpt. Want u weet, of hebben we het erover gehad, dat weet ik niet meer. Jojachin was de laatste generatie eigenlijk. Dat kun je zien in Matthäus 1, voor iemand die zich er niet in wil verdiepen. Kan je het zien in Matthäus 1. Jojachin, Gonias, of hoe je maar genoemd wordt, was de laatste. En daarna was de erfgenaam na de Babylonische ballingschap was Salatiel, Zerubabel en zo verder. Tot op de Heer Jezus natuurlijk, in Matthäus. Hè? Maar de laatste was Gonias. Neemt niet weg dat die Gonias maar 3 maanden geregeerd heeft. En toen kwam Nebukadnezar enzovoorts. En toen werd hij opgevolgd op de troon door zijn oom Zedekia. Dat was dus een generatie verder terug. En bovendien wordt er gezegd dat er nooit een zoon van Gonias op de troon zou zitten. Hij wordt zelfs geacht kinderloos te zijn. Ga ik niet verder op in, want er bestaan allemaal discussies over waardoor men de Heer Jezus toch weer maakt tot een afstammeling van Gonias, maar dat kan dus niet. Waar het om gaat is dat in de dagen van Jeremia een einde kwam, want Zedekia was de laatste, aan het Davidische koningshuis in Jeruzalem. En daarmee kwam een einde aan de zelfstandige Joodse natie. Want die natie, die staat, dat land, dat volk, heette de Joden. Het huis van Juda heet het. Hoe vaak weet ik niet, maar ik schat een keertje of 100 zeker, dat het zo genoemd wordt in de Bijbel, misschien nog wel vaker. Het huis van Juda, want het huis van Israël, dat waren de 10 stammen, die waren 100, 120 jaar daarvoor, waren ze al weggevoerd in verschillende fasen, in Assyrische ballingschappen, en vele uit de Joden trouwens ook, maar niettemin bleef er een Joodse staat over, maar daaraan kwam een eind. Zo'n beetje, pak een beetje 600 jaar voor Christus. Nou ja, officieel 587 voor onze jaartelling. Bij de verwoesting definitief van Jeruzalem. En dat was het dan. Toen bleef een handjevol mensen over. Nou, 2 handjes vol. En het merendeel daarvan is omgekomen in Egypte. Want daarna hebben ze de wijk genomen. Hoewel de Heer zei, dat hoef je niet te doen, want daar kom je ook om. Ja, Jeruzalem werd verwoest. Jeremia niet. Die werd niet verwoest, die bleef over. En nog enkele mensen. Een heel klein clubje, een overblijfsel. En die zijn naar Egypte gegaan. Terwijl de Heer zei, dat moet je niet doen, dat zal u daar vinden. Ze zijn er toch naartoe gegaan. Alleen Jeremia had van tevoren de garantie gekregen dat hij en toch nog enkelen bij hem zouden ontkomen. Dus dat zijn een man of 3. Nee, een man of 2. En een paar vrouwen. Maar een eind dus aan de Joodse staat en de troon uit het huis van David in Jeruzalem. Dat is wat gebeuren zou, aangekondigd door Jeremia. Des te opmerkelijker is het dat wij in Jeremia 33, ik geloof dat we die vorige keer gelezen hebben. Nee, wat, heb ik Jeremia 31 gelezen? Niet Jeremia 33? Nee, niet Jeremia. Nou, dan lees ik die eerst even. Jeremia 33... En lees ik eens hier weer 33. Daar staat vers 17. Want zo zegt de Heere, aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israëls zitte. Dit is een sterke. Maar gewoonlijk hebben wij de wissel al verlegd in de voorgaande versen. Waar staat die vers 14? Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik het goede woord verwekken zal, dat ik tot het huis van Israël en over het huis van Juda. Let op, het huis van Israël en het huis, dat is een van die 100 keer, maar het zullen er wel 200 keer zijn, of zoiets. Dat ik tot het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. U weet, de staat Israël van vandaag is een Joodse staat, is ook altijd de bedoeling geweest. En het is dus niet Israël en de naam is dus ten onrechte. Want het is het huis Juda. We zitten tot vandaag dus met de verwarring die daardoor bevestigd wordt, die verwarring. Ja. Namelijk dat Juda hetzelfde is als Israël en Israël hetzelfde is als Juda. En dat is niet waar. Juda mag dan afstammen van, dan wel erfgenaam zijn van de aartsvader Israël. Dat is volkomen terecht. Er is geen enkele twijfel over mogelijk. Vooral op bijbelse gronden, want daarin werd aangekondigd het herstel van een Joodse natie en de Joden stammen van Israël. Maar het neemt niet weg dat de naam als zodanig, de titel, behoort bij de eerstgeborene en via de eerstgeborene vererfd wordt. Dat is dus de stam van Efraïm. En die kan dus met recht... de naam Israël dragen. Als je Israël adresseert, dan kom je dus niet bij Juda terecht, dan kom je bij Efraïm terecht. En als je hem niet kan vinden, dan geef je de brief af aan een van zijn broers, die je wel kent, en dan kom je dus bij Juda terecht. En zo heeft het gewerkt. Maar neem niet weg dat Efraïm de naam draagt. Dat is de inhoud, nou ja, een deel van de inhoud van zijn eerstgeboorterecht. Leest uw Bijbel maar na. Ja, 1 en 2 koningen, 1 en 2 kronieken. Nou, 2 kronieken is voldoende, denk ik. Dan moet je het genoeg hebben en heb je vaak genoeg gelezen. Israël en Juda tegen Israël en Israël tegen Juda. En Israël wel, maar Juda niet. En Juda wel en Efraïm niet. Dan heb je duidelijk het verschil gezien. Het huis van Israël, zoals de uitdrukking heel het huis Israëls, het ganse huis Israëls, is gewoonlijk de aanduiding van de 10 stammen en niet van de 2. Ja, precies, ja. Want je hebt het ganse huis Israëls en je hebt het ganse huis Juda. Ja, inderdaad, ja. En de Bijbel leert daarover, zwart op wit, gewoon letterlijk, dat die twee huizen pas één zullen worden in de wederkomst van Christus. Dat weten de Joden ook. En dat vind ik argument genoeg. Maar het staat er natuurlijk in Ezechiël 37 in elk geval, hè. En nog zo wat schriftplaatsen overigens. Maar Ezechiël 37 is de meest voor de hand liggende. Waar ze als twee worden voorgesteld en ze zullen één worden als de Messias zijn koninkrijk zal vestigen. Die heb u toch, hè? Nou, daar gaat hij weer. Vers 14 van Jeremia 33. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik het goede woord verwekken zal, dat ik tot het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. Let wel, we zijn hier bij een profeet in en onder het huis van Juda. Het huis van Israël was weg. Nee, niet zoek. Het was weg. Het was verhuisd. Het was gemigreerd. Het was enige honderden tot 1000 kilometer verderop. Ja, in Assyrische ballingschap. Gebracht in de steden der Meden, onder andere dan. En nog zo wat schriftplaatsen die bij name genoemd worden, die kun je gewoon op de kaart vinden. En als je er naartoe kunt reizen om te migreren in ballingschap, kun je er ook naartoe reizen om ze eens een keer te bezoeken. Zo moeilijk is het niet. Ze waren niet zoek. Dat zijn ze trouwens nooit geweest. Dat is een misverstand. Wat zoek geraakt is, is het verslag erover in onze geschiedenisboeken dikwijls. Ik bedoel in onze geschiedenisboeken. Maar in de geschiedenisboeken niet hoor. Men heeft altijd geweten waar ze waren en wie zij waren en hoe je ze bereiken kon enzovoorts. Hè. En dat er contact over en weer geweest is, dat vind je zelfs in de Bijbel. Gewoon in de Bijbel. Ze zijn niet zoek. Maar God, de Heer belooft, ik zal het goede woord verwekken in die dagen en te der tijd. En de uitdrukking die dagen, die tijd wijst altijd naar de toekomst tegenover deze tijd. En deze dag, dat is het heden, hè? En die is in de verte, is ooit in. En we weten dat het slaat op de komst van de Messias. Dat ik, zal ik David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten, en hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In die dagen zal Juda verlost worden, wat verder over Juda. In die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem zeker wonen, want we zijn hier bij Juda en Jeruzalem. Maar als die Messias komt, zal het over Israël en Juda zijn. Hè? Niet alleen Juda. En ik neem aan dat u weet dat sinds de splitsing van het Rijk, de afscheiding, om zo te zeggen, dat sinds de afscheiding David en de zonen van David, het huis van David, slechts geregeerd heeft over de twee stammen, over Juda, niet over Israël. Toch? En aan Juda komt hier een eind. Maar als de Messias komt, zal hij koning zijn over Israël, het huis van Israël en het huis van Juda. Vers 14 weer terug, hè? Als je die onderscheidingen niet weet, dan betekenen die woorden gewoon helemaal niets meer. Je moet het weten. In die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem zeker wonen. En deze is die aan roepen zal, de Heer onze gerechtigheid. Want zo zegt de Heer, en het gaat erom dat die beloften aan David wel degelijk vervuld zullen worden. Want al zo zegt de Heer, aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israëls zit. Nu hebben we eerst het onderscheid tussen Israël en Juda. Dan een specifieke uitspraak over Juda zal verlost worden. En dan een uitspraak, aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. Daar staat dus dat een zoon van David zou heersen over het huis Israël, zijnde niet Juda. Dat iemand uit David zou heersen over de 10 stammen van Israël, die op het moment van schrijven uit Palestina, Kanaan, het beloofde land, verdwenen waren. Dat is wat er staat. Geef je dat een lekker gevoel, zuster? Nee, dan ben je dus nu aan het verkeerde adres hier. Dat bedoel ik nou maar. Dan kijken mensen, ja, wat moet ik daar nou mee? Je bent geïnteresseerd in de waarheid of niet. Je bent geïnteresseerd in het woord van God of niet. Je bent geïnteresseerd in de beloften Gods en of je ze waar maakt. En hij zegt, ik maak ze waar. Bovendien staat erbij, ook zal de Levitische priesteren van voor mijn aangezicht niet worden afgesneden. Een man die brandoffer offeren en spijsoffer aansteken en slachtoffer bereiden al de dagen. De vertalers, of wie het maar waar, hebben het woordje man met een hoofdletter geschreven. Maar dat kan niet. Want zij bedoelen te zeggen dat het gaat over de Heer Jezus Christus. En dat als die komt, dan zal aan David nooit meer een man worden afgesneden. Daarvoor namelijk wel. En hetzelfde geldt voor het Levitische priesterschap. Maar Levitische priesteren, de Heere Jezus, nou ja, ik zal Hebreeën citeren, Hebreeën 7. Het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, over welke stam Mozes niets gezegd heeft aangaande het priesterschap. Ik citeer hem letterlijk nu, hè. De Heer is niet uit Levi en kan onmogelijk een Levitisch priesterschap hebben. Sterker nog, op grond van datzelfde Hebreeën 7, diezelfde Hebreeënbrief, officieel is aan het Levitische priesterschap zelfs een einde gekomen. Maar daar gaat het ook niet over. Wat hier gewoon staat, is dat er ooit altijd wel ergens minstens één erfgenaam afstammeling van Levi rondloopt, die een priesterambt vervult. En niet noodzakelijk een Levitisch priesterambt, onder de wet bedoel ik, maar wel noodzakelijk dan, als het niet onder de wet is, dan is het onder de genade, dan kom je bij het Melchizedekse priesterschap terecht. Maar het gaat over een Levitisch man. De Heer Jezus Christus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar hij is niet een Levitisch man, het kan niet over hem gaan. Waar gaat het dan wel over? Over u misschien wel? Moet toch mogelijk zijn dat er ergens iemand rondloopt die van Levi afstamt en Cohen heet of iets dergelijks, of Levi heet hij misschien ook wel. Dat kan toch? En die priesterambt vervult, waarom niet? Wij allemaal, wij als kinderen gods worden geacht priesters te zijn. Dat is wat hier staat. Dat ook erfelijk gewoon zo doorgaat, zal ik maar zeggen. En dat die beloften, of zegeningen, of hoe je ze maar noemen moet, uit de dagen van Mozes, met betrekking tot priesters uit Levi en met betrekking tot de wijding van de levieten aan de dienst van Jehovah, dat die gecontinueerd worden ook in de dagen waarin het volk of een deel van het volk in ballingschap is. Dat is wat er staat. En als dat dus geldt voor gewone mensen, zal ik maar zeggen, in de loop der eeuwen, dan moet het zijn, want het kan niet op de Heer Jezus persoonlijk slaan. Dan geldt hetzelfde ook voor de uitspraak over dat koningschap. Aan David zal niet worden afgesneden een man, het is precies dezelfde uitdrukking, een man, die op de troon van het huis Israël zit, enzovoorts. De troon van het huis Israëls. Als je dus die Levitische man zoekt, zou ik hem ook maar bij voorkeur zoeken in het huis Israëls. Want ik heb het zeker niet over het Jodendom. Van het Jodendom en met het Jodendom is de Heer überhaupt niet gediend. En daarmee kan men hem niet dienen. Als men niet gelooft in de Heer Jezus enerzijds en anderzijds bovendien vasthoudt aan de Mosaïsche wet, ja, dan is het mogelijk, onmogelijk om goden te dienen, hè? Om goden te behagen enzovoorts. Daar gaat het dus niet over. En dat is jammer, want dan heb je geen vluchtroute. Anders kon je zeggen, ja, dit slaat op een voortzetting van priesterschap binnen het Jodendom enzovoorts. Ja, nee, daar gaat het niet over. Daar kan de Heer niet mee gediend worden. Bovendien, judaïsme en Joodse godsdienst bestond in de dagen van Jeremia. Zelfs nog niet eens. Dat moest nog uitgevonden worden. Ik zeg het altijd wat ongelukkig. Maar dat moest nog ontwikkeld worden, bedacht worden. En dat is gebeurd in de Babylonische ballingschap. En schriftelijk is de grondslag van het judaïsme niet de boeken van Mozes, maar de Babylonische Talmud. Men vond het ook al wat ongelukkig klinken. Toen heeft men er later nog een Jeruzalemse Talmud aan toegevoegd. Maar de grondslag, meest doorslaggevend, is de Babylonische Talmud. Judaïsme komt uit Babel. Maar waar het gewoon om gaat, is dat de Heer dit soort beloften doet, juist op het moment, laat ik het anders zeggen, dat beloften herhaald worden, juist op het moment dat het eruit ziet dat er een eind aankomt. Maar juist dat is de reden natuurlijk waarom de Heer via de profeet laat zeggen, nee, het gaat wel door. En wat er feitelijk gewoon staat in Jeremia 33 vers 17, is dat weliswaar een eind komt aan het koningshuis van David over Juda, maar het wil niet zeggen dat er niet meer een koning is uit het huis van David. Je moet hem alleen zoeken in Israël, in het huis Israëls, onder de 10 stammen. Dan zegt u, die waren toch in ballingschap? Dan zeg ik, ja, zeker. Maar ze hebben zich daar al snel ontwikkeld tot verschillende volkeren onder verschillende namen, niet onder de naam Israël, logischerwijze, maar onder andere namen. Ze hebben daar inderdaad koninkrijken gesticht, en zelfs hele machtige rijken. En los daarvan, een belangrijk deel van Israël, en met name van de 10 stammen, is niet in het Assyrische ballingschap verdwenen, maar is verdwenen de andere kant op. Je heeft het niet afgewacht. En in de loop der eeuwen, al ver voor de Assyrische ballingschap, zijn heel wat Israëlieten, grote menigten, naar het westen getrokken om daar rijken te stichten, om zo te zeggen. Dat is geschiedenis, maar dat staat ook niet in onze geschiedenisboeken. Het staat wel in de geschiedenisboeken, maar niet die van de kanon die ze tegenwoordig op school hanteren, om zo te zeggen. Dat vind ik niet van belang. Maar het is gewoon, zijn gewoon historische feiten, dat mag allemaal niet zo moeilijk zijn. En dat is wat hier besproken wordt. Hè? Nou goed, even moest ik nog lezen. Vers 20. En de Heere woord geschiedde tot Jeremia zeggende, alzo zegt de Heere, indien gij lieden mijn verbond van dag en mijn verbond van de nacht komt vernietigen, zodat dag en nacht niet zijn op hun tijd, zo zal ook vernietigd kunnen worden mijn verbond met mijn knecht David, dat hij geen zoon hebben die op zijn troon regeren en met de levieten, de priesteren, mijn dienaren. Zolang dag en nacht voortgaan, zal dit dus functioneren. Is dat pas bij de wederkomst van Christus? Nee, de Heer heeft niet gesproken over onderbreking. Sterker nog, Hij zegt niet hier, het zal ooit weer hersteld worden. Hij zegt, het gaat gewoon door. Alleen niet in Jeruzalem. Ik zal u er nog één lezen uit Psalm 89. Een onderwijzing van Ethan de Ezrahiet. Ik doe mijn uiterste best om er niet op in te gaan, wat hier staat. Op Ethan de Ezrahiet. Maar daar hangt ook wat aan. En zodra je die namen gaat opzoeken, serieus, niet oppervlakkig, serieus opzoeken, ben je meteen terecht bij de belofte aan Juda dat de scepter van Juda niet zou wijken. Alleen al aan die namen, Ethan de Ezrahiet. Maar daar ga ik dus niet op in, hè. Ik zal de goede tierenheid des Heren eeuwiglijk zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht. Van geslacht tot geslacht. Want ik heb gezegd, uw goede tierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. In de hemelen zelf hebt gij uw waarheid bevestigd. In de hemelen zelf hebt gij uw waarheid bevestigd. Hangt samen met het verbond van dag en nacht. Waar we zojuist over lazen, want er staat in deze psalm ook namelijk, zolang dat doorgaat, gelden deze beloften. Ik heb een verbond gemaakt, vers 4, met mijn uitverkorenen, zodat je ziet dat uitverkorenen toch heel erg in de buurt komt van het begrip eerstgeboorterecht. Ik heb mijn knecht David gezworen, ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen, de troon van David, uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Als je hem letterlijk neemt, ik bedoel dit, er zijn er velen die dat überhaupt niet letterlijk nemen en die zeggen het gaat om een geestelijk koninkrijk en dan hebben ze er verder niks meer mee. Maar als je hem letterlijk leest, het gaat over een letterlijk koninkrijk, wel nu. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen, uw troon bouwen. Dat, wat ons ontgaat wellicht is dat het woord opbouwen of bouwen het woord zoon bevat. Bevat, het is hetzelfde woord. Ben, zoon, de bouwer. Dus het heeft iets met zoonstelling en zonen te maken. Dat is de woordspeling. Hè? David zou altijd een zoon hebben, een bouwer hebben. In het Hebreeuws is het geen verschil op zijn troon. Van geslacht tot geslacht. Als dit pas ingaat bij de wederkomst van Christus om zijn troon in Jeruzalem alsnog te vestigen, wat doe je dan met van geslacht tot geslacht? Krijgt de Heer Jezus dan zonen? Alsnog? En voor degenen die zeggen, nee, maar dit is al gebeurd, gerealiseerd in zijn eerste komst, toen hij een troon kreeg in de hemel, of zoiets, want die redenering bestaat ook nog, dan is dezelfde vraag. Van geslacht tot geslacht? De belofte aan David was dat zijn troon bevestigd zou worden van generatie op generatie. Van geslacht tot geslacht. Zodat je niet het recht hebt om er hiervan te maken dat die geslachten dan toch niet uit David zijn, maar dat zijn dan andere geslachten, zal ik maar zeggen. En terwijl de Heer op de troon blijft, om zo te zeggen, geldt nog steeds prediker, het ene geslacht komt en het andere gaat, enzovoort. En van geslacht tot geslacht blijft de Heer op die troon zitten. Dat is het niet. Het gaat om de geslachten uit het huis van David. Om de zonen daaruit. Zo zou de troon van zoon tot zoon gaan, want dat is de strekking van het woord dat vertaald is met opbouwen. En dat is wat inderdaad aan David beloofd was. Van zoon tot zoon, van generatie tot generatie. En daarna staat er inderdaad dat het gaat over David, de troon van David, die van Gods wegen gezalfd werd en die tot eerstgeboren zoon werd gesteld. En het was een verbond dat vast zou blijven. Vers 30. En ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen. En zo verder, en zo verder. En er zal bevestigd worden gelijk de maan en de getuige in deze is getrouw. En meer van dat soort uitspraken. Ik sla hem nu weer gauw weer terug. Maar het gaat erom dat we vele van dit soort uitspraken hebben in de loop van de geschiedenis en bij de diverse profeten. En die kun je niet zomaar wegredeneren. Ja, de troon uit David is terechtgekomen in de ballingschap. David had een heleboel afstammelingen, het huis van David. Al was het maar dat de Heer Jezus zelf weliswaar uit David is, maar niet uit de lijn van Salomo. Dat wil zeggen, de lijn van degene die na David op de troon gezeten hebben. En de heer stamt uit Nathan namelijk. En los daarvan, David had nog heel wat meer zonen dan alleen David en Salomo en Nathan. En dit verschijnsel alleen al is natuurlijk tegelijkertijd ook een illustratie voor als een bepaalde lijn van erfgenamen uitsterft, dat dan dus gezocht moet worden naar een andere tak van de familie, waarbinnen dan zo'n koning gevonden moet worden. En zo kwam men aan Salatiel en vervolgens Zerubbabel. En zo verder. Onder de Joden lopen trouwens ook nogal wat families rond die claimen van David af te stammen. Rechtstreeks. Onder de Joden. Maar ja, dan heb ik het over degene die uit de Babylonische ballingschap terugkeerden enzovoorts. Waarom ook niet? Families verbreden zich gewoonlijk. Het aantal nakomelingen neemt toe. En och, waarom zou ik het niet gewoon eens wat zeggen? Zal ik even gewoon wat zeggen? Ik zal even gewoon wat zeggen. Het staat niet in de Bijbel, maar ik zal even gewoon wat zeggen. Een van de belangrijkste rijken die ooit door de Israëlieten gevormd zijn, is het Partische Rijk, het Rijk der Parten. Vraagt u niet van mij het uit te leggen, want dan kom ik niet aan mijn pensioen toe. Is het Rijk der Parten. Hebben jullie wel eens van het Rijk der Parten gehoord? Weet u ook wat lag? Met alle respect, broeder, maar dat bedoel ik nou. Het Partische Rijk lag van Israël uit naar het oosten over de Eufraat. Noordgrens Zwarte Zee. Dat is niet zo ver weg trouwens vanuit Israël. De oostgrens, de Indus. Dan ben je in India. Dat was het één na grootste wereldrijk in de dagen van de Heer Jezus. Het was het alternatieve rijk. Dat wil zeggen, daar was het Romeinse Rijk. Maar er was ook het Parthische Rijk. Die twee hebben nogal wat oorlogen gevoerd over en weer. Die Romeinen die waren namelijk oorlogszuchtig. De Parthen niet werkelijk. Parthen waren isolationalistisch. Dat woord is ook vererfd geworden, maar daar ga ik me helemaal niet op in. Nou, dan ben ik veel te snel. Maar het Parthische Rijk was een groot rijk. Inderdaad, oorlogen met de Romeinen. De Romeinen hebben dat nooit kunnen winnen. De Parthen zijn later wel ten onder gegaan. Het werd ongeveer gesticht, pak een beetje 250 jaar voor onze jaartelling. En het ging ten onder officieel in 226 van onze jaartelling. Dus het heeft zowat 500 jaar bestaan. En het werd gemolesteerd door het opkomende Persische Rijk van die dagen. Dat heet anders de iets met een boel S'en en A's erin. Dat ontschiet me nu, maar toen maar weer. Maar dat Parthische Rijk, dat werd gevormd door de Parthen, maar de Parthen zijn gewoon Britten. Dat wil zeggen, dat is de letter PRT of BRT, maar in die wereld daar is het onderscheid tussen B en P eigenlijk niet of nauwelijks aanwezig, maar heel subtiel. He? Arabieren kunnen sowieso geen P zeggen, tot vandaag niet. Maar goed, nee, zeg maar. Maar het heette de Parthen. Het aardige is, want ik praat nou toch even voor het vaderland weg. Het aardige is dat je aan de westkant daarvoor, het westelijk van Israël, ook een groot rijk had. Dat heeft bestaan ongeveer vanaf 1000 voor onze jaartelling. Ik neem het nou wat ruw, maar van de dagen van David. Vanaf de dagen van David tot, ja, vanaf het begin van het Davidische koningshuis in Israël tot de ondergang van de 10 stammen van Israël. Dat wil zeggen vanaf 1000 voor onze jaartelling tot 700 voor onze jaartelling. Dat was het rijk van de Feniciërs. En toen dat rijk ten onder ging, toen werd de macht overgenomen door hun eigen koloniën, waarvan Carthago de belangrijkste was. En de Feniciërs werden weliswaar zo genoemd door de Grieken, want zo heten ze niet. Het waren namelijk Israëlieten. En Carthago, dat heette trouwens ook niet zo, zo noemden de Romeinen dat, hè? Het heette Kiryat. In het Hebreeuws. Kiryat Gadeshit. Dat wil zeggen de nieuwe stad. Die lui werden door de Romeinen genoemd de Puniërs. Maar u begrijpt dat Puniërs hetzelfde is als Feniciërs, toch? De P is een F en F is een P. De Feniciërs, de Puniërs. Maar zelf noemden zij zich in hun eigen schrift en op hun munten, maar ze schreven geen klinkers, want dat doen de Semieten niet, die schreven BRT. Dat wil zeggen Britten. Maar Brit, Prit, is gewoon het woord, het Bijbelse Hebreeuwse woord voor het verbond. Zij noemden zich het verbondsvolk, that's all. En dat waren de Carthagers, de Feniciërs feitelijk ook. Maar daarna, na hun tijd, de Parthen in een groot rijk in het oosten. En dat Parthische rijk bestond uit meerdere koninkrijken op een laag niveau. Daarboven stond één koning. Die droeg de officiële titel Koning der Koningen. Ook in de dagen dat Johannes het boek Openbaring schreef, hoort u wat ik nu zeg? Koning der Koningen was de officiële titel van de opperkoning, om zo te zeggen, van het Parthische Rijk. Die lui, dat was de familie de Sassaciden. Zoek het maar eens op in je woordenboek, of in je encyclopedie. Die koningen kwamen allemaal uit één en dezelfde familie, maar het was de familie van David. En de koningen droegen ook gewoonlijk de naam van Zera, de zoon van Juda, de stamvader van David, in hun naam. Dan heten ze Fraates en dat soort namen. Maar zij waren koningen uit Juda. En zij heersten over Parthië, en dat was niet alleen maar Juda, dat waren ook overige stammen van Israël. De stam van Manasse was erg dominant in overigens. Maar dat soort dingen meer. En dan zegt hij, waar heeft die man het in vredesnaam over? Ik kan wel even doorgaan. Die koningen namelijk, die werden niet automatisch opgevolgd. Als zo'n koning stierf namelijk, dan bepaalde een bepaalde raad binnen het koninkrijk, die bepaalde wie uit de familie, uit zijn familie, hem zou opvolgen. Zij stelde de koning aan. En er waren er veel, er was veel om uit te kiezen. En die lui die dat deden, die heette in het Grieks Magoi. En enkele van die lui, weten niet hoeveel, kwamen bij gelegenheid naar Jeruzalem om aan Herodes te vragen, waar is de koning der Joden? Wat moeten ze hebben met een koning der Joden? Nou, het lijkt me makkelijk genoeg. De Heer is familie van de Parthische koningshuis. En het zijn die magiërs, om zo te zeggen, de magoi, die koning aanwijzen en die op de hoogte moeten zijn van waar al die afstammelingen zich bevinden en wie er in aanmerking komt voor de volgende opvolging. Kun je gewoon in je encyclopedie vinden, hoor, deze dingen. Wie die magoi zijn, dan zal ik maar zeggen. Maar iedereen weet toch dat ze uit Mesopotamië kwamen. Maar ze vertellen je er nooit bij dat er geen Mesopotamisch Rijk was of Babylonisch Rijk. Al kwamen ze misschien uit Babel, bij wijze van spreken. Ze kwamen van over de Eufraat, dat is waar. Maar in die dagen was daar het grote Parthische Wereldrijk. En dan komen de lui die de koning van de Parthen aanstelden, die komen notabene de grens van het Romeinse Rijk over in Jeruzalem. En komen daar vragen naar waar is de geboren koning der Joden. Heb je dan een rel of niet? Ja, nou lees nou nog maar een keer hoe het er staat in Matthäus. Er staat dat heel Jeruzalem in beroering was. En dat Herodes op tilt sloeg ongeveer, wat is hier aan de hand? Want denk maar niet dat die lui gewoon particulier op een ezel kwamen aanrijden. Dat was een officieel gezantschap uit Patsje. Er zat een wapenstilstand in die dagen met de Romeinen, dat wel. Maar het kan aanleiding worden tot een internationale rel. En de kans bestaat dat dat ook inderdaad gebeurd is. Want zeer kort daarna brak er alsnog oorlog uit tussen de Romeinen en de Parthen. De details daarvan zal ik u besparen. Maar de kans is vrij groot dat dat een aanleiding geweest is. Die lui gingen ook niet voor niks langs een andere weg terug. En onttrokken zich aan het gezag en aan de lange arm van Herodes en eventueel Pilatus. Nee, Pilatus was er nog niet. Herodes was Herodiaanse koningshuis. Hè? En bovendien Herodes zelf wilde doorgaan voor koning der Joden. Maar die was van Edomitische afkomst. Dus dat was allemaal zeer bedreigend voor hem. En dus een politieke rouw enzovoort. Alleen ja, niemand vertelt je dat ooit. Ze hebben je ook nooit verteld dat Eusebius, de vader van de kerkgeschiedenis, verslag doet van een briefwisseling tussen de Heer Jezus en één van die Parthische koningen. Dat hebben ze ook nooit verteld, hè?
Nee.
Heb je Eusebius niet in huis? Op je computer dan?
Ik hoop dat
Ja, dat is het nou. Dat maakt het zo moeilijk om over die dingen te praten. Want ja, dat contact was er met koning Abgar, heet hij. Die vroeg de Heer Jezus om hem te genezen, om tot hem te komen hem te genezen. En de Heer heeft geantwoord dat daar geen gelegenheid voor was, maar dat hij binnenkort, nadat hij verheerlijkt zou zijn, in het midden latend, wat dat zou moeten betekenen, dat hij iemand zou sturen, hetgeen ook gebeurd is, want Thomas is daar vervolgens naartoe gegaan. Het is allemaal beschreven. Nou, je hoeft niet alles te geloven wat ze geschreven hebben. Maar dit zijn in het algemeen gewoon historische feiten. Een koning dus uit het huis van David, ergens over Israël, ja, dat is helemaal zo gek nog niet. En ik heb altijd gedacht dat iedereen in Nederland het wist, maar dat blijkt niet zo te zijn. Maar ik heb het van jongs af aan geleerd, dat als je die geslachtslijnen van al die Europese vorstenhuizen natrekt, die komen allemaal bij elkaar. Die hebben allemaal dezelfde afstamming en de afstamming wordt teruggevoerd tot David. Langs verschillende lijnen. Die van de Britse koningin zelfs via 56 verschillende lijnen. En daar komt ook die leeuw altijd vandaan. Hè? Want we hebben hier geen leeuwen in Nederland of in Europa. Nooit gehad ook. Want hoe komen wij aan die Hollandse leeuw, de Vlaamse leeuw en al die leeuwen in de diverse adellijke families, ook hier in Nederland en in Duitsland. We hebben dat ding toch vandaan gehad, het beest. Ja, het is gewoon de leeuw uit Juda. Ik kan het ook niet helpen. Huh? Het is bekend, er is een verklaring voor. Of je hem gelooft, ja, dat is een ander verhaal. Maar het punt is dat de Bijbel dus gewoon zegt dat er altijd iemand uit Israël op die troon, of uit David op de troon zou zitten, meer specifiek van Israël. Ik weet ook wel dat je onder Israël bij gelegenheid heus moet verstaan alle 12 stammen. Maar binnen het kader van Jeremia 33 is dat vrijwel onmogelijk. Ze worden juist naast elkaar gezet, die beide huizen. Dan wordt Juda apart besproken en dan wordt los daarvan gezegd koning uit David over Israël. Terwijl over Juda juist een einde daaraan komt, want dat staat er zwart op wit, daar gaat het allemaal over, zegt het volgende vers, niettemin toch een koning uit het huis van David over Israël. En dat is precies wat van oudsher ook beloofd is geworden. Als u mij gewoon zomaar een vraag stelt over dit soort zaken, dan moet ik u zeggen dat ik gewoon in het Oude Testament lees dat aangekondigd wordt dat als het nieuwe verbond aanbreekt, breekt het eerst aan bij Israël en daarna pas bij Juda. Dat is de volgorde. In meerdere provincieën die daarover gaan, als het gewoon gaat over een nieuw verbond, messiaanse zegeningen, dan wordt Israël eerst genoemd, daarna Juda, of eerst Efraïm en daarna Juda, wat natuurlijk hetzelfde is. Maar als het gaat om het herstel van de troon van David op aarde, het herstel, hè, van de troon op aarde op David. En laat ik het anders zeggen. En de terugverzameling dan van Israël uit de volkeren en dat soort dingen meer. Einde van de ballingschap. Dan wordt Juda het eerst genoemd. Dus de volgorde andersom. En dat weten wij, dacht ik ook. Dat hebben we trouwens ook tamelijk uitgebreid hier besproken. De wederkomst van Christus hangt samen met de bekering van het Joodse volk. En daarna pas zal het evangelie gebracht worden, ook officieel bedoel ik dan, aan de overige stammen van Israël. Maar het begint bij Juda en daarna de andere stammen. Dat komt omdat het over het koninkrijk gaat en Juda is de koninklijke stam. Maar waar het gaat over het nieuwe verbond, over eeuwig leven, eeuwige zaligheid en dat soort zaken, ja, daar loopt niet Juda voor op. Dan gaat het gewoon over Israël. En als koningschap niet aan de orde is, dan loopt Efraïm dus voorop. En daar kwam het evangelie dus ook terecht. Hè? Heb ik u die alles voorgehouden? Dat het woord gezonden wordt in Jacob, staat in Jesaja. Er is een woord gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël. Meteen wordt verklaard waarom die naam van Jacob toch gebruikt wordt steeds. Nou, niet steeds, maar dikwijls. Daar is geen twijfel over mogelijk. Dat zijn alle stammen. Dat is Jacob. Compleet. Maar het woord is gezonden in Jacob, maar gevallen in Israël. En de naam Israël is de naam die gedragen wordt door Efraïm, dan wel Efraïm en Manasse. Nog iets breder, de 10 stammen van Israël. En als het heel breed moet, dan zit Juda er ook nog bij. Soms. Maar die is al zeldzaam. Wat aangekondigd wordt dus, is dat het evangelie gepredikt zou worden, het woord gezonden worden aan geheel Israël, maar dat het vooralsnog terecht zou komen bij de 10 en niet bij de 2. Dat is wat er dan staat. En zo zijn er talloze uitspraken waar we gemakshalve maar overheen lezen, omdat we het onderscheid niet kennen tussen Juda en Israël, of tussen Juda en Efraïm, en dingen als eerst geboorterecht hebben afgeschaft. Het begrip uit de Bijbel hebben weggeredeneerd, vreemd genoeg. Want heus, in mijn jonge jaren heb ik die dingen allemaal gewoon geleerd, als vanzelfsprekend. Ik heb nooit het idee gehad dat het iets buitennissigs was. En ik geloof ook dat ik veel van die dingen nog gewoon geleerd heb op de lagere school. Echt wel. Dat van die leeuw, gewoon op de lagere school geleerd. Het huis van Juda, afstamming van al die Europese koningshuizen. Ik weet niet beter, dat hebben we meegekregen toen frontaal onderwijs nog usance was. Dat wil zeggen, toen er nog gewoon werd lesgegeven en de docent, de leraar, de juffrouw, de meester wat meer vertelde dan in het boekje stond. En soms hadden we niet eens een boekje, ze vertelden het, of hij vertelde het alleen maar. En dan kwam dat gewoon allemaal voorbij, als vanzelfsprekend. En denk niet dat ik goed heb opgelet toen, hoor, heus niet. Maar, ja, dat weet je dan toch. Nou, dat blijkt dan niet zo te zijn, dat is dan jammer. Maar goed, we moeten toch echt eerst koffie drinken, mensen. Dan gaan we alsnog in Jeremia 18. Ja. Goed, dan gaan we eerst naar Jeremia 1. Waar staat bij, ter gelegenheid van de roeping van Jeremia, vrees niet voor hun aangezicht, vers 8. Vrees niet voor hun aangezicht, want ik ben met u om u te redden, spreekt de Heer. Dat zijn woorden die later herhaald worden. Hij zou als enige, min of meer, overleven al deze gebeurtenissen. En de Heer stak zijn hand uit en roerde mijn mond aan. En de Heer zei tot mij, zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u te deze dagen, dat te deze dagen gaat er niet helemaal om welke dag het nou eenmaal precies is, maar het maakt het tot een plechtige uitspraak, tot een notariële akte. Daar hoort een datum bij. Elke notariële akte begint met heden en dan de datum verscheen voor mij enzovoorts. Ja. Ik stel u te deze dagen over de volken, meervoud, en over de koninkrijken, meervoud, om uit te rukken en af te breken en te verderven en te verstoren. Dat is duidelijk, dat is 4 keer hetzelfde. En dan, om te bouwen en te planten. Dat is het tegenovergestelde. Volken, koninkrijken, om uit te rukken, af te breken, te verderven en te verstoren, en om te bouwen en te planten. Waarna de vraag is, heeft Jeremia het allemaal gedaan? Hij heeft inderdaad een koninkrijk uitgerukt, om zo te zeggen. Dat was het koninkrijk van Juda. En dat was het dan ongeveer. Maar heeft hij nou ook nog een koninkrijk geplant? Nou ja, dat staat niet in de Bijbel. Maar er staat wel in de Bijbel dat hij het doen zou. Nu is de man inmiddels toch, denk ik, noodlottig overleden inmiddels. Om het simpel te houden, want deze dingen zijn niet zo ingewikkeld. Maar in zijn dagen moet hij dus ook minstens één koninkrijk ergens geplant hebben. Maar in zijn Bijbelse loopbaan, dat wil zeggen voor zover in de Bijbel vermeld, vinden wij dat niet. Het laatste wat wij van hem vinden is dat hij in Egypte terechtkomt. Samen met met des konings dochteren van Zedekia. De zonen zijn voor zijn ogen gedood. Dat is het laatste wat Zedekia gezien heeft. Toen werden zijn ogen uitgestoken en that's it. Maar de dochters hebben de Babyloniërs niks mee gedaan. En Jeremia en des konings dochters zijn uit het land verdwenen, zijn naar Egypte gereisd. Daar houdt het Bijbelverhaal op. Maar degenen die met hem waren, zouden in Egypte ook gedood worden. Alleen met hem zou toch nog wat gered worden. Bij hem. En dat lijken mij dan des konings dochters geweest te zijn. En daar houdt het Bijbelse verslag op. De rest van het verhaal vind je in de geschiedenis. Dat wil zeggen in andere geschiedenisboeken dan de Bijbel. Maar we houden ons nu even bezig met de Bijbel dus. Hè? Dus we gaan naar Jeremia 18. Vers 1. Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere zeggende: maak u op, ga af in het huis des pottenbakkers. Dat is meestal in een dal, hè? Want daar vind je dus kleien, dus het is naar beneden. Ja. Ga af in het huis des pottenbakkers en al daar zal ik u mijn woorden doen horen. Nou had de Heer zijn woorden in elke plaats ter wereld wel aan Jeremia kunnen laten horen. Maar daar moest natuurlijk een decor bij. Begrijp je wat ik zeg? Omstandigheden, iets zichtbaars erbij, aanschouwelijks. Ik noem het altijd maar gewoon een decor. Want God heeft eertijds, voortijds, veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Niet alleen door verbale woorden, maar ook door beelden in de breedste betekenis van de term. Visueel. De profeten, in de profeten kom je dat nogal eens tegen, dat ze iets moesten doen of ergens moesten zijn. En dan moet de vraag zijn, wat is dit en wat ziet gij? En dan, goed, dal der dorre doodsbeenderen bijvoorbeeld. En ziet ze waren zeer dor. Maar wat er daarna volgt, had ook gewoon gezegd kunnen worden. Maar het plaatje hoort erbij, hè. Dat is een vorm van communicatie. Goed, zo ging ik af in het huis des pottenbakkers en ziet, hij maakte een werk op de schijven. Die zal ik maar niet uitleggen, maar u weet hoe dat gaat. Hè? Die schijven draaien rond, een klomp leem erop. En dan met de handen wordt dat vormgegeven rond. Dus in ieder geval. Hè? En het vat dat hij maakte, bezig was te maken. Het vat dat hij maakte werd verdorven als leem. Want dat was het. In de hand des pottenbakkers. Hij was dus bezig iets te maken. Maar daarna werd het weer verdorven door de handen van de pottenbakker. Dat is maar één beweging en dan heb je gewoon je klomp leem weer terug. Hè? Dat begrijpt u toch, hè? Eigenlijk moeten we de demonstratie erbij hebben hoe dat gaat, hè? En goed, in de handen des pottenbakkers. Toen maakte hij daarvan wederom een ander vat. Alsnog. gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. En let erop, hij was bezig een vat te maken, het was dus een vat, herkenbaar, maar het werd weer vernietigd onder dezelfde hand die het gemaakt had. En daarna werd door diezelfde hand, niet een poos later, niet na de schaft of een dag later, laat staan 2500 jaar later, maar du moment, het gelijke moment dat dit gebeurde, maakte hij alsnog opnieuw een vat, een ander vat dus, nog een vat. Gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. En daarna komt het verhaal. Toen geschiedde des Heeren woord tot mij zeggende, zal ik uw lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls. Hé, maar we zijn bij Jeremia, dus het huis Juda. Met andere woorden, er wordt wel degelijk aan 10 stammen gedacht, al zijn ze dan in ballingschap. Zal ik uw lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israël, spreekt de Heer. En zit gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. In een ogenblik, staat er gewoon, zal ik spreken over een volk. God spreekt altijd, en dat weet u, hè? Ook als hij wat doet, dan spreekt hij. Hè? Want wat hij ook maakt, hij doet het via zijn woord. Hij spreekt en het is er, heet dat. Hè? Hij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk enkelvoud. Dat ik het zal uitrukken en afbreken en verderven. Hier vind je niet 4 uitdrukkingen, maar slechts 3. Die 4 hadden we in hoofdstuk 1, daar straks, hè. In een ogenblik, op een bepaald moment, zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitdrukken en afbreken en verdoen. Dat mag niet moeilijk zijn waar het over gaat. Over het oordeel dus over Juda, want dat vindt in deze dagen plaats. En Jeremia zou daar een aandeel in hebben, want dat was zijn opdracht in hoofdstuk 1. Hij had heel wat geprofiteerd tegen die koningen. En hij is ervoor gevangen genomen en gemolesteerd en weet je veel wat, maar vooruit maar weer. Maar indien datzelfde volk over het welk ik zoals gesproken heb zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. Niettemin, het zal uitgerukt, afgebroken en verdaan worden. Maar dan vers 9. Ook zal ik een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dit is ook enkelvoud, dat ik het zal bouwen en planten. En dat zijn de woorden eveneens uit hoofdstuk 1. Waar tot Jeremia gezegd werd, en zou werd gesteld over volken en koninkrijken, om uit te rukken, te verdoen en wat het maar was ook alweer, en om te bouwen en planten. Hier lees je bij elkaar over 2 koninkrijken. Het een zou uitgerukt worden, het ander zou geplant worden. En in de inleiding staat dat het gaat over het huis Israëls. Zal ik uw lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls? Dat wil zeggen dat op een of andere wijze aan Israël 1 koninkrijk wordt uitgerukt en een ander geplant. Ik weet niet wat de traditionele protestantse dan wel calvinistische verklaring hiervoor is. Ik weet wel wat de officiële dispensationalistische verklaring ervan is. Dat is deze. Er zou een oordeel komen over het Joodse volk. Maar het zal in de toekomst alsnog hersteld worden. In de wederkomst van Christus. Hebben u dat nog? Zodat vers 7 spreekt over wat in het verleden gebeurd is, in de dagen van Jeremia. En vers 9 spreekt dan over de wederkomst van Christus. Het probleem is echter dat vers 8 daar dan ook over spreekt. Want het gaat dan over datzelfde volk, als het berouw zal hebben en zich zal bekeren, zegt de Heer, dan zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedachte doen. En dan leest men naadloos door in vers 9 en zegt, kijk, en in vers 9 zal het hersteld worden in de toekomst. Het probleem ervan is, van zo'n verklaring is, dat men dan voorbij gaat aan die schriftplaatsen die zeggen dat Israël altijd Gods volk zou zijn, enerzijds. En anderzijds schriftplaatsen die zeggen dat er altijd iemand uit het huis van David de koninklijke waardigheid zou hebben. Koning zou zijn dus. Want nu zitten wij met één onderbreking. En het idee is dan dat vers 7, in een ogenblik zal ik spreken enzovoort, dat is dan een ogenblik geweest, een tijd in het verleden. En vers 9, ook zal ik in een ogenblik spreken, en dat is dan een tijd in de toekomst. Met een onderbreking ertussen. Nou, is dat misschien uit deze woorden te halen? Maar het is niet in overeenstemming met het plaatje dat we erbij gekregen hebben. Het was op hetzelfde moment. De pottenbakker vernietigde het vat dat hij aan het maken was en maakte meteen daaruit een ander vat. Dat wordt ook heel snel verteld. Ik denk dat dat ook een reden heeft. Het is één en dezelfde handeling. Dat men niet op zo'n verklaring komt, is omdat men dan een antwoord moet geven op de vraag, wat is dan dit andere vat? En het probleem daarna is dat men alleen leest Romeinen 9 als commentaar erop. En dat is het dan, dat men verzuimt te lezen wat het Oude Testament over deze dingen te zeggen heeft. Er zit namelijk nog een probleem aan vast, want je kunt eventueel uit Paulus' aanhalingen van dit schriftgedeelte uit Romeinen 9 inderdaad concluderen dat het oordeel over het eerste vat een oordeel is over het Joodse volk. En dat dan het vat dat vervolgens gemaakt wordt, dat is dan de gemeente. Let op, dus niet een herstel van hetzelfde volk in de toekomst. Dat is de dispensationalistische verklaring in het algemeen. Maar dat is het ontstaan van de gemeente ter vervanging van Israël. Dat is dus die vervangingsleer, zal ik dan maar weer zeggen. En dat kan je er misschien van maken, maar dan zit je met een ander probleem. Ik heb de rest van vers 9 nog niet gelezen. Nou ja, vers 9 wel, maar vers 10 dan, hè. Want zoals vers 7 begint met in een ogenblik en dan nog een vervolg krijgt in vers 8, zo begint vers 9 met een ogenblik en dan bouwen en planten, maar het gaat verder met vers 10. Maar indien het doet, dat koninkrijk dat zal gebouwd en geplant worden. Indien het doet wat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede, met het welk ik gezegd had dezelfde of hetzelfde te zullen weldoen. Als het daarbij in vers 9 en 10 gaat om de gemeente, dan heb je dus een groot probleem, want dan wordt hier aangekondigd dat het slecht afloopt met de gemeente. En als je de dispensationalistische lijn volgt en zegt, nee, het gaat over het herstel van Israël in de toekomst, in casu het Joodse volk, dan moet ook daarvan gezegd worden dat het dus slecht afloopt. Daar kom je dus niet uit. Afgezien van dat het over Israël, het huis Israëls moet gaan. En in de breedste betekenis, ik heb het meerdere keren gezegd, heb je alle stammen van Israël, maar dat is het dan ook. Maar dat is het dus ook, want het gaat over twee koninkrijken en sinds Salomo bestaat Israël, of is Israël verdeeld geworden in twee koninkrijken. Eerst werd de ene vernietigd en daarna de andere. En over die andere gaat het hier, dat is de aanleiding voor deze profetie. Mijn verklaring is veel simpeler. Mijn verklaring is dat het ogenblik uit vers 7 hetzelfde ogenblik is als uit vers 9. Dat ligt er voor de hand. Ja, ik heb zo gewoon geen voorbeelden bij de hand, maar er zijn meer van die schriftplaatsen. Die geven een stelling en dan volgt er een vers of meerdere die met een bepaalde manier begint, met bepaalde woorden. En dan krijg je nog een stel versen die met dezelfde termen beginnen. En daarmee worden die verschillende schriftgedeelten naast elkaar gezet, als alternatief. Je kan de ene lijn volgen en de andere. Je moet ze ook beide volgen, maar je moet ook een volgorde kiezen eventueel. Hè. Je kunt ze niet, het is moeilijk naast elkaar gaan opschrijven. Maar je zou het eigenlijk moeten doen, naast elkaar opschrijven. Er komt een moment dat een oordeel zal komen over een koninkrijk dat zou uitgerukt en afgebroken en verdaan worden. Maar als dat koninkrijk zich later bekeert, dan zal het hersteld worden. Maar tegelijkertijd wordt er een koninkrijk gebouwd en geplant. Let op het woord bouwen, met het woord zoon erin dus weer. Hè? Op hetzelfde moment wordt er een ander koninkrijk gebouwd en dus gezegend. Maar als het zich niet bekeert, als het zich niet houdt aan de stem des Heren en het doet wat kwaad is in zijn ogen, dan zal hij alsnog een oordeel over dat volk, dat koninkrijk brengen. U begrijpt hopelijk dat deze woorden in de eerste plaats aansluiten op Jeremia 1, wat ik zojuist eerst gelezen heb. Jeremia zou enerzijds afbreken, dat betreft dat koninkrijk van Juda in Jeruzalem. Maar je mag aannemen dat Jeremia dus vanuit Egypte onderweg gegaan is om ergens anders een koninkrijk te planten onder de 10 stammen van Israël. Uit het huis van David overigens. Om in overeenstemming te blijven met andere profetieën. De vraag is dat ook gebeurd? Antwoord is ja, voor zover wij weten wel. Ik begin meteen een beetje weer Gronings. Ik krijg meteen last van de Groningse tong. Ja, voor zover wij weten wel. Want wat wij weten, het is heel serieus. Wat wij weten is dat ooit en een keer, dat is rond 580 voor onze jaartelling geweest. Dat is maar een paar jaar later na de officiële val van Jeruzalem, in de dagen van Jeremia. Ongeveer 580 voor onze jaartelling verscheen er in Ierland, Noord-Ierland, Tara. Verscheen daar een profeet, Otlan Fotla. Goed, Otlan Fola, vooruit. Iemand die verborgenheden kent. Een heilig man. Keltische term voor profeet. Verscheen daar. Met nog een andere man. Dat was zijn secretaris. Te schrijven. Het was dus een oude man die verscheen. Oude mannen die zien niks meer, dat weet u. Die kunnen zelf niet meer schrijven, want ze hadden geen brillen, blijkbaar, enzovoort. En Jeremia had er een, die wordt ons ook duidelijk geïntroduceerd in het boek Jeremia, de man heette Baruch. De figuur die in Ierland aankwam, heette ook zo, Baruch. Het zijn drie letters, hè, dat weet u, het is Hebreeuws, het zijn maar drie letters. Bovendien had hij één prinses bij zich, die genoemd wordt. Onder andere wordt genoemd de dochter van de farao. Je bent in Ierland, hè? De dochter van de farao, maar farao is gewoon de Griekse term voor een koning. Zodat het die prinses was die hij had meegebracht uit Egypte. En dat is precies waar we Jeremia en Baruch zijn kwijtgeraakt. Vanaf de bladzijde van de Bijbel. En die kwam in Ierland aan waar de meisje, die prinses, trouwde met de plaatselijke hiereman, dat is de titel. De plaatselijke koning, zeg maar, van de plaatselijke stam. En vervolgens werd daar inderdaad niet alleen iemand gekroond, maar bovendien en een huwelijk gesloten. Maar bovendien werd ook het koninkrijk ingericht. Want die Olam Fotla, die wordt geacht de wetgever geweest te zijn van het Ierse koninkrijk. En de grondlegger van de Ierse koninklijke dynastie. Het ding is verbrand geworden, maar er stond daar ooit het gebouw van de Hoge Raad. Met afbeeldingen van enige historisch belangrijke figuren uit Ierland. Eén daarvan was Jeremia. En dat stond er ook gewoon bij. Jeremia. Niet Olam Fotla, Jeremia. Men weet niet anders dan dat was Jeremia. Met Baruch en met een van de dochters van Zedekia. Nou ja, hoofdstad is daar gebouwd. De plek werd genoemd Tara, maar Tara kan heel goed Zara, namelijk Zera zijn. En Tara kun je nog bezichtigen. Er is niks meer hoor, het is een berg, een heuvel met gras erop. En hier en daar kun je zien dat er wat geweest is. Maar het was de oude zetel van de Ierse koningen. Het is de oorsprong van het Ierse koningshuis. Vandaar dat het Ierse koningshuis is later ook koning geworden over Schotland. En toen is de zetel verplaatst naar Schotland. En de Schotse koning, dat was James de Vierde of was het de Zesde? Ik ben altijd de rugnummers kwijt. Die is vervolgens koning geworden ook van Engeland. Na veel gedoe trouwens is dat geweest in de loop der eeuwen. En toen werd hij James de Eerste. Daar hebben we nog die bijbelvertaling aan te danken. King James. Maar goed, en die zette zijn troon in Londen. En aangezien Jeremia geacht werd een steen meegenomen te hebben, omdat nou eenmaal, maar dat is de verklaring, omdat nou eenmaal de koningen uit Juda gekroond werden op of bij één steen, dan kun je de Bijbel terugvinden. Ja, wist hem erachter. Hij bracht die steen mee. Op die steen werd de koning gekroond. Steen is immers een beeld van zoonschap. Steen is Eben en zoon is Ben. Vandaar dat de zoon en de steen in de Bijbel nogal synoniem zijn. Hè? Maar goed, die steen is mee verhuisd van Ierland naar Schotland en van Schotland naar Londen. Waar ik hem het laatst gezien heb in 1997. In Westminster Abbey, in die troon. Kort daarna is het ding op verzoek teruggegeven aan de Schotten. En ligt nou in Edinburgh, maar dat is de zogenaamde Coronation Stone, waarvan het verhaal gaat dat die steen niet alleen uit Israël afkomstig is, maar de steen was van Jacob in Bethel. De gezalfde steen. Nee, zeg niet dat dat niet kan. Er is aangetoond dat het ding uit een steengroeven moet komen, inderdaad in Israël. Waar die steengroeven precies is, ben ik vergeten. Maar dat je zulke stenen in heel Brittannië niet vindt, en in Europa trouwens ook niet, betekent dat die stenen ergens anders vandaan gekomen moet zijn. En in Israël heb je dat weer wel. Daar kan hij dus vandaan komen. Dus te analyseren. Dat zijn vreemde dingen. Maar of het waar is, nou ja, overdrachtelijk in elk geval. Dat wil zeggen, van die steen. Maar dat er van die prinses waar is, ja, daar ben ik zelf van overtuigd, ja. Want daar in Ierland, daar woonde al sinds enige jaren een deel van de stam van Dan. Daarom heten ze ook zo, de stam van Dan heten ze. De Tuatha de Danann. Danieten. In ieder geval een deel van Israël. Onder leiding van iemand uit Juda. Want er zit nog iets aan vast. Kan een vrouw de troon erven, is de volgende vraag. De dochter van Zedekia, zijn die erfgenamen van de troon? Het antwoord is, die zijn erfgenamen van de troon. Volgens de Bijbel heb ik nagevraagd aan de dochteren van Zelafiat. Kent u de dochteren van Zelafiat? Ja, Noah, Tirza. En dan nog één. Dat waren dochters van Manasse, maar hun mannen waren overleden in de woestijn. En de vraag was, en ze hadden geen mannelijke zonen. Dus de vraag was, krijgen zij wel een erfdeel dan in Canaan? En Mozes wist het niet. Die zegt, moet eerst aan de Heer vragen. Dus die ging het vragen. En toen heeft de Heer via Mozes laten weten, ja, ze erven wel op voorwaarde dat ze huwen binnen de eigen stam. Want het erfgoed moet binnen de eigen stam zijn. Zodat je daar weer aan toe kunt voegen dat niet alleen die Thea, Tefi, ik spreek het altijd op zijn Nederlands uit, want ik weet niet, Thea, Tefi, weet je veel, dan weet u ook weer niet hoe je het weer op moet schrijven. Dat schiet niet op, maar de naam van die prinses is wel bekend. Maar in ieder geval, zodat je weet dat mocht zij erfgenaam van de troon zijn, en mocht de troon van David dus officieel verplaatst zijn van het ene koninkrijk naar het andere, dan kan dat alleen als ze getrouwd is met een man van haar eigen stam. En dat is ook gebeurd, want het verhaal is dat deze prinses is natuurlijk uit de lijn van David, namelijk uit de lijn van Peres, dat weet u toch, Genesis 38, van die tweeling, Juda kreeg twee zonen uit Tamar en tweeling die het niet eens konden worden over de volgorde, zoals u weet. Want degene die het eerste zijn handje uitstak was Sera. Maar David stamt van Peres, die dus zo heet, Breuk. En die dochter van Zedekia, die stamt dus ook van Peres. Maar het idee is dat die figuur waarmee ze getrouwd is, Hermon, Iocheet. De ene is een titel, de andere is een naam. De man waarmee ze getrouwd is, dus ook uit Juda geweest moet zijn, uit haar eigen stam, maar die was van Zera. En wat er van de afstammelingen van Zera geworden is, ja, die zijn al in de dagen van de uittocht uit Egypte, zijn die al overgestoken naar het noorden, hebben Troje gebouwd en Athene en weet je veel wat. En het was ook de stam van Dan, onder aanvoering van enigen uit Zera, uit Juda namelijk. En hebben inderdaad daar koninkrijken gesticht, want Troje was ook een koninkrijk enzovoort. Athene trouwens ook, hè. Argos en wat een... Sparta trouwens ook. Dit waren Israëlitische rijken, ja, zeker wel. Met koningen uit het huis van Juda. En na de val van Troje zijn er nogal wat van die clans zijn naar het westen gegaan. Waaronder naar Ierland inderdaad. De val van Troje was pak een beetje 1100 jaar voor Christus. Zoiets. En die zijn naar het westen getrokken. En zijn inderdaad in wat wij Brittannië noemen terechtgekomen. Waarom ook niet? Want Brutus, een van de laatste erfgenamen uit het koningshuis in Troje, en dus van Zera van Juda, kwam met een heel gezelschap in wat wij Brittannië noemen aan, alleen dat heette toen niet zo. Maar hij noemde het zo, Brutus, Britannia, en hij gebruikte dus dezelfde naam als later de Carthagers. De Phoeniciërs is en de Carthagers en later ook de Parten. Het verbondsvolk. Ja. We zijn het volk van het verbond. Gods volk. Enzovoorts. Wij weten die dingen niet, helaas. Maar ze liggen in het verlengde van de Bijbelse profetieën. Dat niet alleen, ze zijn er de vervulling van in belangrijke mate. Vervullingen die wij niet eens kennen, omdat we de profetieën niet eens kennen. Want zo ligt het vaak, hè. Maar het is dus wel degelijk belangrijk. Ze liggen in het verlengde van die profetieën, maar ook gewoon in het verlengde van de Bijbelse geschiedenis, die per slot aan het eind van het Oude Testament ook maar gewoon afbreekt. Toch? En dan ben je 400 jaar lang aan je lot overgeleverd, want de Bijbel zegt er niks over. En daarna ben ik toch weer over mijn tijd, dus dan kan ik ook nog wel zeggen, nou ja, als je de oud-testamentische profeten wil verklaren, Oké, wat denk je van Daniel? De wereldrijken? Het Babylonische staat erin, het Assyrische staat erin, het Babylonische staat erin, Medo-Persische staat erin. Het Griekse wordt nog net bij name genoemd in Daniel 8. Het Romeinse überhaupt niet. En hoe weet je dat dan? Uit de geschiedenisboeken. Heel goed. Dat is de makkelijke. De moeilijke is Daniel 11. Want die profeteert over het Griekse Rijk, dat er nog lang niet was in die dagen. Het Griekse wereldrijk van Alexander de Grote. U weet wel, de ram en de bok en wat het maar was. Hè. En daarna de verdeling van het Griekse Rijk in vieren. Onder, laten we zeggen, de generaals, de vier generaals van Alexander de Grote. Koning van het Noorden, koning van het Zuiden, koning van het Oosten en koning van het Westen. Maar die geschiedenis staat helemaal niet in de Bijbel. Maar het klopt zo goed dat de theologen zeggen, dat moet na die tijd geschreven zijn, maar dat bestaat niet, dat je dat van tevoren zo kunt zeggen. Waarmee ze alleen maar zeggen dat ze ongelovig zijn, maar vooruit. En daarna gaat het nog verder, want dan krijg je uit de koning van het noorden, dat is uit het rijk der Seleuciden, komt dan zo'n ene hoorn, een kleine, die wordt dan heel erg groot en weet je veel wat. En die zal de stad en het heiligdom verderven. En dat soort dingen meer. En dan weet je dat je bent bij Antiochus Epiphanes. Nou, dat was in 170 voor onze jaartelling. Dat staat echt niet in de Bijbel. Dat staat in de boeken van de Maccabeeën, maar dat is niet de Bijbel. En in een heleboel geschiedenisboeken meer staat het natuurlijk ook in. Maar als je die niet hebt, dan heb je geen flauw idee waar Daniel 11 over gaat. En dat bedoel ik maar. Je ontkomt hier dus domweg niet aan. En dan is het eenvoudig nu om te zeggen, nou ja, dan kom je in Matthäus en dan kom je bij magi. Dat vertalen ze dan maar met wijzen. Ik denk dat het toch niet helemaal, nou ja, want dat betekent dat woord helemaal niet, hè, dat magi. Dat betekent niet wijzen. Dat is de verwijzing naar die kasten, die klasse om zo te zeggen, in het Rijk der Parthen. Maar ik denk dat de vertalers het ook niet hebben willen toegeven. Maar dan weet je niet wie dat zijn. Ja, dat is dan jammer. Maar wie de waarheid lief heeft, die gaat op zoek. En ik zal het toch eens zeggen. Ik heb grote bewondering voor die mensen die de Bijbel bestudeerd hebben, niet om erover te kunnen preken, niet om voorganger te kunnen zijn, maar gewoon om te bestuderen wat staat er nou eigenlijk. En wat betekent dat nou eigenlijk? Ik heb het over gelovige mensen, hoor. Maar wier doel het niet was om de mensen een goed gevoel te geven, maar om de waarheid te verstaan. Heb je dat? Nou ja, mijn grootvader, die was niet predikant, maar die sprak wel erg veel. Hij heeft ook bijbelstudiemateriaal geschreven enzovoort. Maar een van zijn schoolvrienden was een meneer Baarslag. En die meneer Baarslag, die heeft een serie boeken geschreven over de Bijbelse geschiedenis. Verder niet. Gewoon studeren wat staat er en wat staat er niet. En hoe sluit het aan bij de omstandigheden van die tijd? Hoe sluit het aan bij wat wij langs andere bronnen weten in de loop van de geschiedenis? Kijk, daar heb je wat aan. Maar wie weet nog wat van die Baarslag? En wie kent die boeken? Ze kosten niks. Als je ze vindt, kosten ze niks, hoor. Geeft niemand geld vooruit. Zeg maar, dat interesseert niemand wat. Maar die dingen zijn wel geschreven. Zo zijn er ook uitgebreide werken geschreven, niet om theologie te bedrijven aan de hand van de Bijbel, maar gewoon om de tekst alleen maar te analyseren. Wat staat er wel en wat niet, en wat kan het wel betekenen, en wat kan het nog meer betekenen, maar wat kan het bepaald niet betekenen. That's it. Gewoon op taalkundige gronden, enzovoorts. Maar dat soort naslagwerken, waar vind je die? Ja, ze zijn er wel, hoor. Maar ik doe ze niet weg, zuster. Nee, ik doe ze niet weg. Nee. Maar die zijn er wel. Dat is bestudeerd en dat is nuttig. Alleen, ja, je hebt er niks aan als predikant als je zondags een preek moet houden. Daar kun je niks mee. In ieder geval kan je de mensen er niet een prettig gevoel bij geven. Dus dan houdt het gewoon op. Maar het is natuurlijk toch tragisch dat dat materiaal er wel is. En dat we ons er gewoon geen bal van aantrekken en zeggen, joh, dat hoef ik allemaal niet te weten. Dat is heel triest, hoor, vind ik wel.
Ja. Als je niet weet dat het er is.
Ja. Nee, maar dat is het punt. Mensen hebben er dikwijls geen idee van. Die zeggen, nou ja, geef mij maar een bijbeltje en dan puzzel ik ook eens wat uit. En dan zal ik mijn theorieën op internet zetten. Het is zo naïef. En zo'n bewijs van onnozelheid en dus van onwetendheid, want dat is wat dat woord betekent nog een keer. Dat ja, ik vind het heel triest. Ja, echt waar. In werkelijkheid, men heeft er dus toch geen belang bij. Ik heb er wel belang bij. Ik heb ernaar gezocht mijn leven lang. Ik doe het tot vandaag. Zoeken naar, wat zou dat zijn? Wat is dit? Wat is er over geschreven? Wat zegt die erover? Wat zegt die erover? Oh, dan weet je dat. En dan kun je soms niks mee. Maar vroeg of laat kun je er wat mee. Vroeg of laat denk je, hey, zit dat zo... Ik heb uitgebreid geleerd, inmiddels, al jaren trouwens, dat die Foeniciërs en de Israëlieten, dat gewoon dezelfde lui waren. Koning Hiram en koning David samen. En dat die Foeniciërs, dat waren in hoge mate Israëlieten, zelfs in meerderheid. Want het Rijk van Salomo was het grootste op aarde, niet dat van koning Hiram. Toch? En ook lees je dan nog in de Bijbel dat Salomo getrouwd was met een dochter van de farao. Dan moet hij toch een alliantie gehad hebben met Egypte. Want dat is wat het betekent. Hè? Ze sluiten een overeenkomst, die koningen, en er worden wat dochters heen en weer geschoven. Ja. Voor de familiebanden. Tot in Europa, tot vandaag, nee, tot gisteren. Gebruikelijk. Zo ging dat. Maar je kent het, en dan vind je het in de geschiedenis niet terug. Totdat je terechtkomt bij iemand als Velikovsky. Ken u Velikovsky? He? niet gelovig, maar wel, hij geloofde wel in de betrouwbaarheid van de Bijbel in ieder geval, als geschiedenisboek en als Jood. En die heeft uitgelegd, los van de vrouw van de Feniciërs, hij heeft los daarvan uitgelegd dat die Egyptische geschiedenis, die zit bij gelegenheid 600 tot 800 jaar mis. Die heeft men verkeerd gereconstrueerd. En hij zit uiteindelijk, demonstreert dat de dagen van Salomo waren de dagen van koningin Hatshepsut. Macaré heette ze, uitvinder van de macaroni. Koningin Hatshepsut, de legendarische koningin, van wie een heel verhaal staat op de monumenten. Er staat de barsten van de toeristen. En daar staat beschreven hoe ze een land bezocht, dat heette Punt. En hoe ze met een enorme verzameling goud, zilver, kostelijke dingen, maar ook met een vreemde verzameling dieren en planten en bomen terugkwam in Thebe, in Egypte enzovoort. En ze weten tot vandaag niet waar dat land Punt gelegen moet hebben. En dan komt Velikovsky langs en zegt, ja, maar het zit er 600 jaar mis. En hij toont dat generatie voor generatie aan. En zegt, Hatshepsut leeft in de dagen van koning Salomo. Zij is de koningin van Sheba. En dat land Punt is gewoon Kanaan, want Punt is Punië, Phoenicië. Het is gewoon de oostkust van de Middellandse Zee. En daarmee is het verhaal weer compleet. Het waren drie naties die de wereldzeeën bevoeren. De Phoeniciërs, dat wil zeggen Israël, de lui van Tyrus en Sidon en Byblos en hoe die andere steden maar heten, maar net zo goed de Egyptenaren. Want zij samen beheersten de wereld met Salomo aan het hoofd. Hoger dan Hatshepsut en hoger dan koningin van Sheba dus en de koning Hiram. En de kans is groot dat ik u dat nou vertel, dat u zegt, joh, kan mij dat wat schelen. Maar er staat wel in de Bijbel dat Salomo de grootste koning was in heel de aarde. En dat alle koninkrijken jaarlijks een delegatie stuurden naar Jeruzalem. Waar Salomo dus zijn belastingen en zijn geschenken in ontvangst nam. Want hij stond aan het hoofd van het grootste wereldrijk ooit. En lees je oppervlakkige bijbelverhaaltjes in commentaren, dan krijg je zo'n verzameling wilde stammen, van die nomadenstammen, dat is dan Israël. Die hadden dan een koninkrijkje daar in Jeruzalem, maar Salomo kon niks zelf. Hij heeft wel een tempel gebouwd, maar dat kon hij niet eens zonder die koning Hiram, zal ik maar zeggen. Maar men weet het niet. Maar men gelooft dus ook niet echt wat de Bijbel zegt dan, hè. Salomo is in die omstandigheden een type van Christus, en de hele wereld lag aan zijn voeten. Waar hij zijn goud en zilver vandaan haalde. Vanuit heel de wereld, inclusief Amerika. Dat is ook bewezen. Kan u misschien ook niet schelen, maar dat is wel zo. En vooral het koper komt daar vandaan. Dat is bekend. Zijn dingen die bekend zijn. In ieder geval bekend kunnen zijn. En ze zijn belangrijk voor ieder die zijn Bijbel leest. En dat de omstandigheden van Israël, met name van de 10 stammen, bekend waren aan Jeremia. En de profeten die daaraan vooraf gingen, dat waren er nog wat, zullen we Jesaja ook maar even noemen dan. Dat die wist hoe het in elkaar stak en waar die stammen allemaal uithingen, ook in die dagen al. Ja, natuurlijk wisten ze dat. En als wij het ook weten, dan herkennen we dat ogenblikkelijk in de Bijbel. Dan begrijpen we ook waarom als de stammen verzameld moeten worden om tegen de Moabieten of waar het allemaal niet te strijden, waarom de stam van Dan niet aanwezig was. Nee, was Syrië. Dus Dan hield zich op in de schepen. Ik moet dringend ophouden, mensen. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor de rijkdom die u ons geschonken hebt. We danken u dat u ons daadwerkelijk wilt leiden in heel uw waarheid. En waar wij uw woord lezen, zult u dat woord in onze harten planten. En waar wij vragen stellen, zult u die vragen beantwoorden. We danken u dat we in dit vertrouwen door het leven mogen gaan. En in de wetenschap dat waar u uw beloften vervuld hebt in het verleden, dat u dat ook zult doen met betrekking tot de toekomst. En dat wij op die grond ook uit mogen zien naar de vervulling, niet alleen van al wat de profeten gesproken hebben, maar in het bijzonder ook naar de vervulling van uw beloften aan uw gemeente, dat u die zult verhogen en zult wegroepen uit deze wereld tot u en uw troon. Wij danken u dat wij geworden zijn uit uw genade kinderen Gods en daardoor mede-erfgenamen met Christus. zodat ook wij geroepen zijn tot zo'n stelling. Niet omdat we het bedacht hebben, niet omdat we het verdiend hebben, maar eenvoudig omdat u het hebt vastgelegd en beloofd in uw woord. We danken u daarom dat we dat mogen onderzoeken. En dat we op grond daarvan ook zalig verklaard worden door u. Daarom danken we u dat u met ons bent en dat u met uw licht in onze harten wilt schijnen, opdat we mogen veranderd worden van binnenuit naar uw beeld en gelijkenis. Wees u dan ook ons nabij in de dagen die voor ons liggen. Leid u ons in uw genade en in uw waarheid om Christus wil. Amen.